Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Wanneer een 9-jarig meisje niet meer thuis komt, staat de buurt op zijn kop. Waar is Elisabeth en wie heeft haar meegenomen? Wat niemand wist, is dat de schuldige zich al die tijd onder hen bevond. De 15-jarige Alyssa Bustamante doet wat elke tiener doet. Ze gaat naar school, hangt rond met haar vrienden, graaft 2 gaten in de grond om als graf te gebruiken. Wacht. Dat laatste is helemaal niet wat een tiener doet. Wat eigenlijk niemand doet. Je kan je afvragen, waarom zou iemand in godsnaam een graf maken? Wel, voor Alyssa was het heel duidelijk waarom. De tiener had altijd al willen weten hoe het voelde om iemand te vermoorden. En als ze iemand ging vermoorden, had ze natuurlijk ook een plaats nodig om het lichaam te verbergen. Dit is een kleine kijk in de gedachten van Alyssa. Maar normale mensen, zelfs iemand die misschien aan moord denkt, gaat toch niet zomaar iemand vermoorden, gewoon om te weten hoe het voelt. Maar jammer genoeg, 4 dagen nadat Alyssa de 2 graven had gemaakt, verdween slechts de 9-jarige Elisabeth Olten. Op 21 oktober 2009 was Elisabeth op weg naar huis. Ze was die avond even op bezoek geweest bij haar vriendinnetje, Emma, de zus van Alyssa, die slechts enkele huizen verderop woonde. Elisabeth vertrok om 6:15 bij haar vriendinnetje, maar kwam uiteindelijk nooit thuis aan. Toen het meisje maar niet terugkeerde, raakte haar familie al snel in paniek. Elisabeth was namelijk bang in het donker en zou nooit alleen zijn afgedwaald van haar pad, dus er moest wel iets gebeurd zijn. Nog geen 45 minuten later werd de politie gebeld om Elisabeth als vermist op te geven. De politie stelde alles in het werk om het 9-jarige meisje te vinden. Tegen de tijd dat de zoektocht kon beginnen, met de hulp van honderden vrijwilligers, was het al donker en koud geworden. Het weer was omgeslagen, het begon heel hard te regenen. En ook de omgeving waaruit Elisabeth was verdwenen, lag er niet op zijn best bij. Het bosachtige terrein maakte de zoektocht alleen maar moeilijker. Ondanks alle inspanningen vond de politie geen spoor van haar. Ook pingden ze de gsm van Elisabeth, die als locatie het bos waarin ze reeds hadden gezocht aangaf. Maar nog Elisabeth, nog de gsm werd er gevonden. De politie ging er op dat moment van uit dat het meisje was meegenomen door een oudere man toen ze door het bos naar huis liep. Uiteindelijk konden onderzoekers de telefoongegevens van Elisabeth inkijken. Toen ze de namen doorzochten van de mensen met wie ze die dag had gesproken, zagen ze tot hun verbazing dat ze die middag gebeld was door Emma's 15-jarige zus, Alyssa. De speurders besloten om nog eens met Emma te praten, het vriendinnetje van Elisabeth, om een nog beter beeld te krijgen van wat er precies gebeurd was die 21 oktober. Het verhaal van het meisje veranderde meteen. Emma voelde aan dat de situatie ernstig was en besloot om de waarheid te vertellen. Ze gaf toe dat het niet haar idee was geweest om naar het huis van Elisabeth te gaan om te vragen of ze samen konden spelen. Het was het idee van haar oudere zus, Alyssa. Zoals Emma het zich kon herinneren, had haar zus haar naar huis gestuurd, waarna Alyssa met Elisabeth in het bos verdween. Omdat Emma nog zo jong was, had ze helemaal geen besef van wat er eigenlijk aan het gebeuren was. Na een gesprek met Emma brachten onderzoekers Alyssa binnen voor ondervraging. Alyssa ontkende eerst dat ze contact had gehad met Elisabeth op de dag dat het meisje verdween. Ze beweerde dat ze was thuisgekomen van school en ze de hele tijd op haar kamer had gezeten tot het tijd was om naar de kerk te gaan. Maar er waren toch nog een aantal dingen waar de onderzoekers zich vragen bij stelden. Bijvoorbeeld, achter het huis van haar grootouders waren er ook verschillende gaten gegraven die opmerkelijk veel leken op die in het bos. Toen dit onder Alyssa's aandacht werd gebracht, had ze het van zich afgeschud door te zeggen dat ze het gewoon leuk vond om gaten te graven. Wat Alyssa niet wist, was dat haar grootouders ondertussen al toestemming hadden gegeven aan de onderzoekers om hun huis te doorzoeken. In de slaapkamer van de tiener hadden ze verschillende interessante voorwerpen gevonden, waaronder haar dagboek. Hoewel het dagboek vol verontrustende teksten stond, waren de onderzoekers vooral geïnteresseerd in een aantekening van 21 oktober die met stift was doorkrabbeld. Hoewel het meeste ervan onleesbaar was, konden ze twee woorden onderscheiden: keel en snijden. Een forensisch team kon de tekst uiteindelijk ontcijferen en de gruwelijke gebeurtenissen van 21 oktober blootleggen. In haar dagboek had Alyssa Bustamante het volgende geschreven: ik heb gewoon iemand vermoord. Ik heb haar gewurgd en haar keel doorgesneden en neergestoken. En nu is ze dood. Ik weet niet hoe ik me moet voelen. Het was geweldig. Zodra je over het oh my god, ik kan dit niet gevoel heen bent, is het best wel leuk. Ik ben nogal zenuwachtig nu en sta te trillen. Oké, ik moet nu naar de kerk. LOL. Na uren ondervragen, maar zonder ergens te komen, vertelden de agenten haar uiteindelijk dat ze haar dagboek als bewijsmateriaal hadden meegenomen. Onderzoekers wisten ondertussen wel dat Alyssa degene was die verantwoordelijk was voor de dood van Elisabeth, maar ze moesten de details in haar eigen woorden horen. Nadat ze even de tijd had genomen om na te denken, gaf Alyssa toe dat ze die dag met Elisabeth het bos in was gegaan. Ze vertelde dat, terwijl ze verder liepen, het meisje was gevallen en haar hoofd had gestoten. Hoewel ze had geprobeerd hulp te verlenen, was de val fataal. Uit angst dat zij de schuld zou krijgen van het incident, had Alyssa het lichaam verbrand en naar huis gegaan alsof er niets was gebeurd. Hoewel dit aannemelijk leek, stond het veraf van hetgeen zij in haar dagboek had geschreven. Toen Alyssa werd aangespoord om de waarheid te vertellen, was ze in tranen uitgebarsten. Toen ze eenmaal kalm genoeg was om te spreken, deelde ze het gruwelijke verhaal over hoe ze de 9-jarige Elisabeth had vermoord. Volgens Alyssa was ze Emma en Elisabeth rond 5:30 buiten tegengekomen. Toen ze de meisjes zag, kwamen de stemmen in haar hoofd, die ze al zo lang hoorde, terug naar boven. Op dat moment besloot ze eraan toe te geven en de kleine Elisabeth te vermoorden. Nadat ze tegen haar zusje had gezegd dat ze hen met rust moest laten, had ze Elisabeth ervan overtuigd om met haar mee te gaan naar het bos. Zo gezegd om haar iets interessants te laten zien. Zonder ook maar te denken dat ze in gevaar was, had Elisabeth Alyssa's hand genomen en liep ze met haar mee. Hier wil ik even een kleine trigger warning geven, want het volgende stukje gaat over de effectieve moord op Elisabeth. Toen ze eenmaal diep in het bos waren, waar niemand haar geschreeuw kon horen, had Alyssa het meisje met een keukenmes bedreigd. Alyssa genoot van de angst die ze in de ogen van Elisabeth kon zien. Ze sloeg het meisje verschillende keren en wurgde haar, maar niet hard genoeg. Daarna stak ze Elisabeth meerdere keren in de borst. Uiteindelijk besloot ze om de keel van het kleine meisje door te snijden. In een poging om alles te verbergen, had Alyssa het lichaam in een gat gelegd dat ze enkele dagen voor de moord had gegraven Daarna was ze naar huis gegaan en had ze zich gewassen ter voorbereiding op een dansfeest in de kerk, waar ze later die avond met haar familie naartoe zou gaan. Na al deze schokkende bekentenissen leidde Alyssa de agenten naar het graf van Elisabeth. Nadat ze werd gearresteerd voor de moord, begonnen onderzoekers dieper in haar verleden te graven. Alyssa Bustamante kwam van een gebroken gezin. Haar moeder was verslaafd aan drugs en verdween vaak voor een lange tijd. En haar vader zat in de gevangenis. Haar grootouders, Gary en Karen Brooke, werden de wettelijke voogden van Alyssa en haar broers en zussen toen ze 8 jaar oud was. Hoewel de grootouders de kinderen een stabiele en liefdevolle thuis hadden gegeven, was het in het geval van Alyssa te laat. Het meisje was te getraumatiseerd door de gebeurtenissen in haar kindertijd. Tegen de tijd dat ze de puberteit bereikte, sneed Alyssa zichzelf om de druk die ze in haar voelde en die aan het opbouwen was, te verlichten. Hoewel ze het goed deed op school en populair was onder haar leeftijdsgenoten, had ze enkele duistere gedachten die ze openlijk op verschillende sociale mediaplatforms neerschreef. Op verschillende platforms had ze bij haar hobby's zichzelf snijden en mensen vermoorden ingevuld. Hoewel dat laatste toen waarschijnlijk als grap werd gezegd. In 2007, op 13-jarige leeftijd, had Alyssa geprobeerd om zelfmoord te plegen door haar polsen door te snijden. Haar bezorgde grootouders hadden na deze poging ervoor gezorgd dat Alyssa de beste zorg kreeg. Ze werd opgenomen in een kliniek en ook nadat ze terug naar huis mocht, kreeg ze verdere begeleiding. Uiteindelijk kon niemand Alyssa tegenhouden, maar ook niemand had verwacht dat ze haar ergste gedachten ooit zou uitvoeren. Alyssa Bustamante verscheen op 17 november 2009 voor de rechtbank, waar de rechter oordeelde dat ze als volwassene moest worden berecht. Ondanks dat ze de moord op Elisabeth had bekend en het feit dat ze de politie naar het lichaam van het kleine meisje had geleid, pleitte Alyssa onschuldig. Na meerdere vertragingen kon het proces op 30 januari 2012 eindelijk van start gaan. Haar verdedigingsteam probeerde een aantal excuses te bedenken voor de reden waarom Alyssa deze afschuwelijke moord had gepleegd, waaronder het antidepressivum Prozac. Ze was het medicijn in 2007 gaan gebruiken na een zelfmoordpoging. En slechts 2 weken voor de moord op Elisabeth werd haar dosering verhoogd. Veel psychologen en deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheid hebben echter gezegd dat het verband tussen medicijnen, zoals Prozac, en gewelddadige misdaad twijfelachtig is en geen oorzakelijk verband houdt. Alyssa's verdedigingsteam vertelde over een familiegeschiedenis van drugsmisbruik, zelfmoordpogingen en psychische stoornissen. Bij het weergeven van de mentale toestand van Alyssa voordat ze de moord had gepleegd, vertelden haar advocaat en de jury ook dat haar moeder haar in de steek had gelaten en dat haar vader in de gevangenis zat. Psychologen beschreven Alyssa als psychologisch beschadigd en ernstig emotioneel gestoord. Ze getuigden dat ze leidt aan een zware depressie en ook symptomen vertoont van een borderline persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door gevoelens van leegte, onstabiele stemmingen, ongepaste uitingen van woede en slechte impulsbeheersing. Hoewel de details van Alyssa's mentale toestand behoorlijk verontrustend waren, bleef het meest verontrustende en vernietigende bewijs dat werd gepresenteerd de tekst die Alyssa na de moord in haar dagboek had geschreven. Uiteindelijk werd Alyssa Bustamante veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf met kans op vervroegde vrijlating. Zoals we weten was Alyssa nog geen 18 jaar oud toen ze de moord op Elizabeth pleegde. In de Amerikaanse staat Missouri, waar de moord werd gepleegd, werd er in 2021 een wet ondertekend. Senaatswet 26. Deze staat toe dat een veroordeelde moordenaar die ten tijde van het misdrijf jonger was dan 18 jaar, voorwaardelijk vrijkomt na slechts 15 jaar opsluiting. Dus, in Alyssa's geval, zij was nog geen 18 jaar toen ze de moord op Elizabeth pleegde. Dus kan ze al na 15 jaar in de gevangenis te hebben gezeten, voorwaardelijk vrijkomen. Als gevolg van deze wet heeft Alyssa een voorwaardelijke hoorzitting gekregen en deze staat gepland voor juli 2024. Dus dan zou kunnen worden bepaald of Alyssa al dan niet voorwaardelijk mag vrijkomen, ondanks dat ze eigenlijk een levenslange gevangenisstraf had gekregen. Sommige wetgevers in Missouri, als ook de National Organization of Juvenile Murders, proberen dat wetsvoorstel in te trekken of toch op zijn minst te herschrijven. De moord op Elizabeth is een zaak die altijd veel discussie teweeg brengt. Dit omdat Alyssa nog zo jong was toen ze de moord pleegde, maar ook omdat er een verleden is van misbruik, verwaarlozing en mentale problemen. De vraag blijft of dit alles had kunnen worden voorkomen, mocht Alyssa de opvoeding hebben gekregen waar elk kind recht op heeft. Helaas zullen we hier nooit een antwoord op krijgen. Mocht je meer willen weten over de zaak, online is er veel te vinden. Het is best wel een gekende zaak bij podcasters en YouTubers die true crime brengen, dus aan informatie geen gebrek. Zoals altijd wil ik de aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van het leven die verloren is gegaan in de handen van Alyssa Bustamante. Elizabeth Olten was nog maar 9 jaar oud toen ze op gruwelijke wijze werd vermoord. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.